Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen. Bpost staat in pole position om het grootste deel van de krantenbedeling te behouden. Dat was lang niet zeker, nu het krantencontract met de federale overheid bijna eindigt. Heeft het Waalse AI-bedrijf Cognivia het geheim in handen tegen het placebo-effect, zeg maar de heilige graal in de farmasector? En riskeert de VS een open handelsoorlog met China als het zijn dreigementen waarmaakt en de superpopulaire filmpjes-app TikTok bandt? Het is dinsdag 23 april. Welkom.
De zeven van de tijd.
1. Bpost blijft koploper om het grootste deel van de krantenbedeling in ons land te behouden. Het krantencontract tussen de federale overheid en het postbedrijf loopt binnenkort op zijn einde. Die concessie was jarenlang in handen van Bpost. Maar door het stopzetten van het krantencontract onderhandelen uitgevers nu zelf met aanbieders zoals Bpost en PPP over de verdeling van kranten en tijdschriften. En Bpost lijkt nu dus aan het langste eind te trekken. Goedemorgen, tijdcollega Bert Broens.
Goedemorgen.
Het krantencontract eindigt op 1 juli, maar er lijkt dus niet veel te veranderen voor Bpost.
Voor zover we dat op dit moment kunnen inschatten, lijkt dat inderdaad te kloppen. Het ziet er naar uit dat de uitgevers en Bpost dicht bij een akkoord zijn over de verdeling van de kranten. En het heeft ook, alle schijn van dat Bpost nog een groot stuk van de tijdschriften zal verdelen de komende jaren.
Oké, en hoe zit het dan met tegenhanger PPP, waarover we destijds ook zoveel hebben gehoord? Krijgt PPP ook deel van de koek?
Toch zeker in Vlaanderen, zoals het er nu naar uitziet, zal een stukje van de markt, een extra stukje van de markt in Vlaanderen, naar PPP gaan. PPP doet nu al de verdeling van kranten in Antwerpen, Gent en Brussel.
Mm-hmm.
En zal dat gebied in Vlaanderen nog een klein beetje uitbreiden. Grosso modo zou 70% van de markt in Vlaanderen nog steeds naar Bpost gaan en ongeveer 30% naar PPP. En aan de Franstalige kant blijft PPP ook verdelen in Brussel, maar er zijn geen indicaties dat het zijn marktaandeel daar kan uitbreiden.
Nee, oké. Nu, het blijft wel onrustig bij Bpost, hè Bert, want er wordt gevreesd voor banenverlies. Is die vrees terecht?
We denken op basis van de informatie die we nu hebben dat het met het banenverlies door dat krantencontract, of persdistributiecontract nog wel zal meevallen, omdat een groot deel van dat contract toch zeker op korte termijn naar Bpost zal gaan.
Mm-hmm.
Maar dat allemaal moet nog bevestigd worden en daarbij komt ook dat voor de verdeling van kranten het waarschijnlijk zo is dat bij Bpost een aantal jobs zullen verhuizen van Bpost zelf naar het Bpost-filiaal AMP. Dat is Aha. Nu ook al een verdeler van kranten in bijvoorbeeld tankstations en krantenwinkels.
Ja.
En de vakbonden zijn daar ook ongerust over, omdat die jobs bij AMP tegen minder goede loon- en arbeidsvoorwaarden zijn.
Hmm.
Dus ja, er is ongerustheid bij de vakbonden bij Bpost. Het zal de komende dagen en weken moeten blijken hoe gegrond die ongerustheid is.
Dankjewel, Bert Broens.
Graag gedaan.
2.
Het Waalse AI-bedrijf Cognivia haalt 16 miljoen euro op. Belangrijke kapitaalronde voor het bedrijf. De technologie die het ontwikkeld heeft is een wereldprimeur in de farmasector en wordt zowat beschouwd als de heilige graal. Het gaat over het placebo-effect. Je kent dat misschien wel. Hè? Het is al jarenlang een probleem in medicijnenonderzoek. Mensen die een nep-medicijn gekregen hebben, zeggen dan dat wat ze hebben ingenomen echt werkt. En Cognivia, ik kende het ook nog niet, maar zij hebben nu voor het eerst een manier gevonden om dat placebo-effect te voorspellen aan de hand van persoonlijkheidskenmerken.
Dat gebeurt dan met een vragenlijst die peilt naar ja, hoe hoopvol een patiënt bijvoorbeeld is of hoe angstig. Want iemand die positief is ingesteld, die zal sneller zeggen dat de pijn verminderd is. En dat is dus het placebo-effect. Dan is dat dus groter. Door die patiënten eruit te filteren, hebben medicijnproeven meer kans op slagen. Het gaat plots snel hè, voor Cognivia. De voorbije 3 maanden heeft het Waalse bedrijf €500.000 omzet gehaald. En heel wat grote spelers uit de VS zijn ondertussen al klant. De verse kapitaalinjectie van €16 miljoen komt dus goed van pas om het verkoopteam nog wat uit te breiden. 3. Gaat de Verenigde Staten de superpopulaire filmpjes-app TikTok verbieden? President Joe Biden maakt duidelijk dat hij de ban in ieder geval zou ondertekenen als het Amerikaanse congres deze week het licht op groen zet. Even bespreken met Roland Legrand. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Technologiejournalist hier bij De Tijd. Zeg eens Roland, waarom riskeert TikTok om verbannen te worden in de VS?
Wel nu, de politici in de Verenigde Staten... Enfin, toch een heel groot deel en verspreid over republikeinen en democraten die hebben schrik voor ja, de gegevens dat TikTok verzamelt over 170 miljoen Amerikaanse gebruikers. Wat gebeurt er met die gegevens? Gaat China via de moedermaatschappij ByteDance daar gebruik van maken? En ook vrezen ze dat er propaganda of andere inhoud zou worden verspreid die op een of andere manier ten gunste zou spelen van die grote geopolitieke concurrent, namelijk China.
Oké, nu het moederbedrijf van TikTok is ByteDance. Zijn zij klaar voor een gevecht in de Amerikaanse rechtbank?
Het is inderdaad zo dat eenmaal dat het licht op groen staat voor die ban, dat dan gaat TikTok naar de rechter stappen. En dan hebben ze een aantal mogelijkheden. Ze kunnen verwijzen naar het recht op vrije meningsuiting. Dat is bijzonder belangrijk in de Verenigde Staten. Dat is de First Amendment. Mm-hmm. En dan kunnen ze op die basis proberen van die ban te blokkeren. Of er zijn misschien nog andere argumenten ook die ze kunnen aanhalen, die dan meer slaan op de rechtsgang of op het feit dat zij als sociaal mediabedrijf er worden uitgepikt, terwijl dat ook van andere sociale mediabedrijven zaken te vertellen vallen over het ja, verzamelen van gegevens of het ja, eventueel verspreiden van informatie die meer desinformatie is en die de maatschappij kan schade berokkenen.
Oké, ja, helder. Ja, nu, wat er gebeurt met TikTok, Roland, dat hangt natuurlijk voor een groot deel ook af van ja, wat de beleidsmakers in Peking zeggen. Hè. Als die Amerikaanse ban er komt, gaan zij het er dan ja, zomaar bij laten?
Ja, inderdaad. China kan zich op 2 manieren verzetten. Zij kunnen zelf druk uitoefenen, want laat ons niet vergeten, er zijn heel wat Amerikaanse bedrijven voor wie de Chinese markt van enorm belang is. Denk aan Apple bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar heeft China al zijn tanden laten zien. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd van, we willen niet dat WhatsApp, dat nog verkrijgbaar is op de iPhone in China. En de reden waarom dat het niet mag is, ja, het druist in tegen de nationale veiligheid van China. Dus ze gebruiken eigenlijk net het argument dat men in de VS tegen TikTok gebruikt, gebruikt China om te laten voelen van, als jullie zo omspringen met ons TikTok, dan kunnen wij jullie WhatsApp ook blokkeren. Aha. En een andere mogelijkheid dat China heeft, is gebruik maken van een nieuwe wet die hen toelaat om te weigeren dat bepaalde Chinese activa worden verkocht. En in dat geval ja, zou de app niet meer te verkrijgen zijn, de app van TikTok niet meer te verkrijgen zijn in de appwinkels. Maar tegelijk zou het bedrijf dan ook zich niet kunnen verkopen, omdat het gewoon niet mag van Peking. En dan zou dus misschien gewoon langzamerhand verdwijnen of zoiets. Dat zou een heel vreemd scenario zijn. Maar ja, China kan dus op meer dan 1 manier dwars liggen in deze zaak.
Oké, dit verhaal is nog niet voorbij. Jij blijft het opvolgen, hè, hoe het verder gaat met TikTok in de Verenigde Staten. Dankjewel, Roland. Aan Aandeelhouders van Tesla zetten zich best schrap. Het Amerikaanse elektrische autobedrijf presenteert vanavond na beurs waarschijnlijk slappe kwartaalcijfers. Krijgt Elon Musk de onrust straks nog gesust? Voorkennis. Het Tesla-rapport over het eerste kwartaal belooft niet veel soeps te worden. En de redenen zijn intussen bekend. Een lager dan verwachte vraag naar elektrische auto's, deels door de afbouw van premies voor zulke wagens en messcherpe concurrentie van Chinese elektrische autobouwers. Tesla zit daardoor met de handen in het haar. CEO Elon Musk, biljonair superstar, kondigde vorige week al aan dat 14.000 werknemers hun C4 zullen krijgen. Zo wil Tesla de kosten drukken. De vraag is of de autobouwer ook echt zijn strategie nu gaat omgooien. Het heetste hangijzer is de felbesproken mogelijkheid van een betaalbaarder en goedkoper model, dat dan Model 2 zou heten. Of zetten Musk & Co. eerder in op een zelfrijdende robotaxi? Dat zou ook kunnen, want Musk heeft al gezegd dat de focus op autonomie een voor de hand liggende zet is. En op 8 augustus wil Musk al een eerste exemplaar van die robotaxi presenteren. Afwachten of daarmee ook een streep komt door die Model 2. Het is nog wat vroeg voor een pintje, maar kom, er valt iets te vieren. Belgisch bier verovert nu echt de harten en de buiken van onze noorderburen. Nederlanders kopen beduidend meer Belgisch bier dan 10 jaar geleden. De invoer is met maar liefst 75% gestegen. Goedemorgen, Jens Kardinaals.
Goedemorgen, Roan.
Retail-collega hier bij De Tijd. Momenteel ook aan de slag bij zakenkrant Het FD in Amsterdam. Je zit daar nu ook in de studio. Jens, de Nederlandse bierkaart kleurt meer en meer Belgisch. En je bent voor je stuk, zo hoort dat natuurlijk, ook op kroegentocht geweest. Hè? Vertel eens, welke Belgische bieren vallen het meest in de smaak?
Ja, je ziet hier zowel op café en restaurants als ook in de retail dat zowat alle soorten Belgisch bier hier te koop zijn. Het gaat dan om het bier van grote brouwerijen zoals bijvoorbeeld Duvel Moortgat, AB InBev, Brugse Zot, de Abdijbier, de Trappisten. Je ziet hier eigenlijk de volledige veelheid van de Belgische biersector aanwezig, aangevuld ook met toch wat meer niche, kleinere brouwerijen. Ik zeg maar een aantal voorbeelden, of ik noem maar een aantal voorbeelden op. De Ranke, de Dolle Brouwers, Brasserie de la Seine of Brussels Beer Project. Je ziet eigenlijk echt de volledige veelheid hier in Nederland.
Alright, nu, de groei van Belgisch bier is toch straf, hè? Want Jens, ik denk dat er toch ook stevige concurrentie is van Nederlandse brouwerijen, niet?
Ja, we zien dat het Belgisch bier al jaren, decennia zelfs populair is in Nederland. Maar dat groeitempo van 75% in de voorbije 10 jaar, dat is misschien toch wel enigszins verbazend. Hè? Want als je kijkt naar de lokale markt hier, dan zie je dat die toch ook wel enorm gegroeid is. Er zijn nu ongeveer 920 brouwerijen in Nederland, van klein tot groot. En dat zijn er bijna 3 keer meer dan 10 jaar geleden. Dus ook daar is er een enorme groei geweest. En dan zie je toch dat desondanks die Belgische bierbrouwers hier blijven groeien.
Oké, okay. Staat er nu nog een verdere groei van het Belgische bier in de sterren geschreven?
Ja, nee. Hè. Ze zullen daar echt wel voor moeten werken. Het is zo dat de Nederlandse brouwers het op dit moment moeilijker hebben. Na de boom van de afgelopen jaren zien we dat er vorig jaar liefst 90 brouwerijen alweer de deur hebben moeten sluiten hier in Nederland. Ook netto was er een daling, want er zijn er nog wel een paar opgestart. Maar er was ook een netto daling, de eerste netto daling in 20 jaar tijd. Maar dat wil niet zeggen dat de Belgische brouwers nu nog meer het rijk kunnen inpalmen, om het zo te zeggen. Ja. We horen bij de brouwers dat ze daar echt wel meer moeite voor moeten doen dan vroeger, want er zijn nu eenmaal een aantal brouwerijen, of een heel aantal brouwerijen bijgekomen. En daar moeten die Belgen toch een antwoord op vinden, willen ze blijven groeien. En we horen bij de Belgische brouwers dat ze daar echt wel moeite in steken. Ze nemen extra verkopers aan, ze investeren meer in reclame bijvoorbeeld, om in de picture te blijven staan. En anderzijds, alles wat achter de schermen gebeurt qua logistiek, dat doen ze samen om zo eigenlijk kosten te besparen en te kunnen groeien.
Oké, okay, dankjewel Jens Kardinaals vanuit Amsterdam.
Graag gedaan.
6. De Belgische zuivelcoöperatie Milcobel wil 130 banen schrappen. Dat is nodig om weer winstgevend te worden, zeggen ze. De coöperatie heeft afgelopen boekjaar afgesloten met een netto verlies van 11,6 miljoen euro. Milko Bel vertegenwoordigt ongeveer 35% van de Belgische melkveehouders. Die produceren van kaas en boter over melkpoeder tot roomijs. Op 7 productiesites in België en Frankrijk. De hele coöperatie is goed voor 1800 werknemers. 2023 was een moeilijk jaar voor zuivel. Meer regels rond landbouw en veehouderij in Europa en België zorgen volgens Milko Bel voor minder melkproductie. Ook de kosten van energie, grondstoffen en diensten zijn sterk gestegen en Milko Bel moet zich dus reorganiseren. Er komt een efficiëntere samenwerking tussen verschillende units en productie wordt hier en daar teruggeschroefd. Gaat dus gepaard ook met banenverlies.
7.
Wat zou jij doen met een bescheiden extraatje van 150 miljoen euro? Als de beursgang van investeringsreus CVC vrijdag een succes is, mag de Schotse medeoprichter McKenzie zich aan zo'n royaal afscheidscadeau verwachten. De 66-jarige McKenzie, de grootste aandeelhouder bij CVC, kondigde in februari zijn vertrek aan bij de investeringsreus. Hij plant dan ook een deel van zijn aandelen te verkopen als CVC naar de beurs trekt. Zijn belang in het bedrijf zou gaan van 7% naar net geen 6%. Zo'n operatie levert hem dus wellicht 150 miljoen op. McKenzie's resterende belang in CVC zou nog altijd tussen de 758 en 875 miljoen euro waard zijn. Je wordt een beetje duizelig van zo'n bedragen, hè? Niet dat we vrijdag beelden van een feestende McKenzie zullen zien bij CVC's openingsceremonie op de Amsterdamse beurs, want de Schot staat bekend als notoire discreet. Dat hij na de beursgang meer in de spotlight zou staan, was volgens insiders net een van de redenen waarom hij dit jaar een stap opzij zet bij CVC. De investeringsreus hoopt bij die beursgang zo'n 1,7 miljard euro op te halen. Dit was het weer voor vandaag. Maar voor ik je laat gaan, wil ik nog even je aandacht vestigen op onze verkiezingspodcast. Want we zijn eraan begonnen en we hebben jou nodig. Allereerst zijn we simpel begonnen gisteren met de eerste aflevering van De Zeven van de Zeven. Daarin stellen we 7 vragen aan de voorzitter van N-VA, Bart De Wever. Heel basic, heel duidelijk. Waarom moeten mensen op u stemmen, meneer De Wever? En we doen dat vanaf nu elke maandag. Van de grootste naar de kleinste partij volgens de vorige verkiezingsuitslag. De volgende is dus Tom van Grieken van Vlaams Belang. Check de aflevering met De Wever vlak onder deze De Zeven. Dan tenslotte verschijnt woensdag ook onze eerste aflevering van De Zeven Kiest, jouw samenvatting van de campagneweek. En daarin praten we onder meer over wat voor jou belangrijk is. En de eerste vraag is, wat moet er volgens jou gebeuren om het begrotingstekort aan te pakken? Typ je antwoord via de link hier in de show notes. Een dikke merci alvast, nog een fijne dag en heel graag tot morgen vroeg.
Dit was De Zeven. Met Roan van Eyck. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.